Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 143, het eerste vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken, gunstig oren. Psalm 143, het eerste vers. Gemeente, we openen het heilig woord van de Heere vanmiddag in het Oude Testament. En lezen met elkaar 1 Samuel 7. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Een antwoord op beide zingen we Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons heuveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Na de belijdenis van het geloof, na de schriftlezing. Nu is de schriftlezing. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op. En ze brachten ze het in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar. Dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganshuis Israëls klaagde de Heer achterna. Toen sprak Samuel tot het ganshuis Israël zeggende. Indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heren bekeert. Zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Ashtaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Ashtaroots weg en ze dienden de Heere alleen. Verder zeiden Samuel, vergadert het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd in Mispa en schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En ze vastten te dien dagen en zeiden al daar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. En alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten de Filistijnen op tegen Israël. En als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons entwegen, en dat gij niet zoudt roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons verlos uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan te strijden tegen Israël en de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen en hij noemde diens naam Ebenezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël, want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama. Want daar was zijn huis. En daar richt hij Israël. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in het gelezen schriftgedeelte. 1 Samuel 7 en daarvan het 9e vers. 1 Samuel 7 vers 9. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorden hem. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst, die bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen nu voorbeden doen voor het bruidspaar Justin de Hoed en Femke Spierenburg, die vrijdag in het huwelijk hopen te treden. We willen ook voorbeden doen, en dat is iets persoonlijks. Aankomende donderdag zal de Classis Utrecht bijeenkomen. En die zal dan het peremptoire examen, het klassesexamen afnemen voor mij. Zodat ik toegelaten kan worden. Om bevestigd te worden als predikant van Ameide. We willen dat ook aan de Heere opdragen. Laten we de Heere gaan bidden. Heilig, groot, almachtig God. U die de hemel en de aarde regeert. U, die maar hoeft te wenken. Ach Heer, u hoeft niet eens iets te doen, maar als zou uw ogen van deze aarde afgaan, dan zouden we vergaan. Het is, Heer, uw continue geduld met zondaren. Dat u niet hebt gedaan wat wij verdienen. Want als we onszelf leren kennen, Heren, dan leren we ook de hand op de mond te leggen. Wat moeten we dan nog zeggen? U die zo vaak tot ons hart spreekt, zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben, eeuwenlang spreekt u tot zondaren, spreekt u uw woord, een woord van genade. En die mens wil niet luisteren. Maar die mens waarvan u de harten neigt, die leert ook dan buigen en bukken. Want u laat dan ook zien dat in de weg van de onmogelijkheid, ja, onmogelijk om voor uw aangezicht te komen, maar wel mogelijk is door dat lam. Door Immanuel. Hij, de Heer Jezus Christus, die de eer van u heeft hersteld. Hij was de enige die dat kon. Hij was ook de enige die het wilde doen. Voor de grondlegging van deze wereld was hij het die u opzocht en tegen u zei, hier ben ik om uw wil te doen. En uw wet, ja die heilige wet van u, die lag al in zijn hart. En hij had die wet lief gekregen omdat die wet van u was, is. En hij wilde niet anders doen dan heel die wet te houden. Zo is hij gekomen. Om zo, Heer, een weg van genade te openen. Om zo zondaren weer tot u terug te brengen. Zodat u weer met ons kon zijn. Het ligt allemaal opgesloten in Immanuel. Hij is toch het centrum van uw genade, van uw langmoedigheid. Hij is toch het centrum waar alles om draait in deze wereld. Heere, geeft u toch geopende ogen. Geeft u harten die hem leren dienen. Dat het hart, Heere, dat stenen hart wat wij van nature met ons meedragen, ondergedompeld mag worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen in die weg van vergeving kan ook de Heilige Geest uw adem in die zondag geven, dan wordt dat hart vlees, dan wordt dat hart levend, dan gaat het hart ademen. En dan weet uw volk en kinderen alles van wat dat is. Onverdiend als u de adem geeft in het hart en in de ziel. Maar ze hebben constant weer die adem nodig. Want ze gaan toch zo graag, heren, andere wegen. Want dat zit in ons opgesloten, dat we eigenlijk vrij willen zijn. Maar dat begint tegen ons te getuigen en daar krijgen uw volk en kinderen ook zo'n hekel aan. Als die strijd met die oude mens elke keer weer opkomt. Het is een wonder, heren, dat u dan ook wil bemoedigen in die strijd en krachten wil geven door uw woord en door uw geest. Om zo die oude mens onder te drukken. En als nieuw mens in de wegen van u te gaan. En laat het dan ook vanmiddag zo zijn, heren, door de verkondiging van uw woord. Dat harten bemoedigd mogen worden, dat harten gaan ademen voor het eerst of opnieuw. Heren, wilt u dat nog uitwerken, hier in het midden van de gemeente, en dat uw woord gezegend zou worden. Hoeveel wonderen heeft u niet in de afgelopen jaren gedaan, in de afgelopen decennia in deze gemeente, dat zondaren levend werden gemaakt door uw geest en woord. En die ook in het midden van de gemeente er ook getuigenis mochten afleggen, heren. En dat kwam alleen omdat u sprak. Ja, niet alleen tot Agas. Niet alleen tot het volk Israël. Maar ook hier in Middelhannes. Tot zondaar. En die het woord te harte leerden nemen. Ook nu nog, heren, zijn er. En die verlangen om dat woord van u te horen. En laat dan ook het gebed zijn, heren, dat u dan de woorden van u deze middag in het hart legt. En wees u met hen, heren, die daar zo mee kunnen worstelen. Ja, heren, als er een duisternis over het hart is psychisch, en dat men wegen zoekt en men niet weet en worstelt daarmee, we kunnen alleen maar bidden, heren, of u dwars doorheen zou willen spreken, dat de indrukken van uw woord in het hart en in de ziel ingedrukt mogen worden. En al is het dan niet vandaag, zou het dan morgen of overmorgen mogen zijn, dat die indrukken gevoeld mogen worden. En dat men het woord van u gaat leren zoeken. Want heren, juist voor iemand in zo'n situatie, dit kan het zijn dat u zo ver weg bent, terwijl u misschien heel dichtbij bent. Maar dat we door uw geest een andere kant op gericht moeten worden. O Heere, wilt u dat nog geven? Wees u met hen die lichamelijk diepe wegen moeten gaan. Die daar ook vermoeid van kunnen zijn. Dat kan ook een geestelijke vermoeidheid opgeven, Heere, dat we het soms niet meer weten waar we het moeten zoeken en het bijltje erbij neer zouden willen gooien. Maar heren, zou u dan toch willen spreken en weer nieuwe moed willen geven? Heren, zo mogen we ook hartelijk danken dat Justin en Femke het voorgenomen hebben om in het huwelijk te treden. Als ze aankomende vrijdag eerst voor de wet en dan hier in uw huis voor uw heilige aangezicht zullen knielen en uw zegen gaan afsmeken, heren. En laat het besef in hun hart zijn, heren, dat het niet een keuze is van hen. Ja, dat heeft er ook mee te maken, heren, maar dat u hen bijeen hebt gebracht. Dat die indruk in het hart mag zijn dat ze niet verder kunnen gaan, tenzij gij hen zegent. Geeft u hen zo goede dagen samen met de wederzijdse ouders, heren, en allen die hen lief zijn om naar deze dag toe te leven. Geeft u dan, heren, die diepe afhankelijkheid wanneer voor uw aangezicht ze mogen komen. Geeft u dan ook dominee Kiefiet, als hij in de dienst mag voorgaan, alles geven wat nodig is en dat het evangelie mag klinken. Het richtsnoer, uw woord, dat ze dat mee mogen krijgen. En dat ze het woord leren gebruiken samen. Heren, zegt u zo de vrijdag die komt als u het geeft. Heren, zo bidden we u, Heren, voor het geheel van de gemeente. Geeft u de ambtsdragers wat nodig is om hun werk te doen in het midden van de gemeente. Geef ze wijsheid om al het werk te doen, nu ook de gemeente alweer verkant is een tijdje. Geeft u hen wat nodig is en wilt u, Heren, geven dat deze plaats vervuld mag worden met de dienaar die u wilt, die hier zijn plaats, uw plaats zal innemen. Geeft u de kerkraad wijsheid om die weg te gaan. Heren, zo bid u ook voor het geheel van de kerken waartoe we behoren. Want daar ligt ook veel schuld en zonde. Helemaal als we de verdeeldheid zien. De pijn die gevoeld wordt. Met allerlei dingen die geschreven kunnen worden en waar afbreuk wordt gedaan aan de eenheid. Ach, Heren, is er nog wel eenheid? Want missen we niet het roepen tot u? Geeft u, Heren, de synode wat nodig is als ze in het voorjaar bijeen hopen te komen. Geeft u ze wat nodig is in het commissiewerk ter voorbereiding op die vergaderingen. Geeft u wijsheid en kracht om voorbereidingen te doen die naar uw woord zijn en naar de belijdenis. Geeft u het moderame wat nodig is om leiding te geven, ook ten aanzien van de commissies. Heren, wilt u hen uw wijsheid geven. Zo bidden we ook, Heren, voor de klasses Utrecht, die aankomende donderdagmiddag bijeen hoopt te komen om het peremptoire examen af te nemen. Heren, dat het een vergadering mag zijn die naar uw wil is en wat tot het hart van de roeping mag afgedaald worden, maar ook waar de geleerde kennis naar buiten mag komen. Wilt u de weg openleggen, Heren? Al die jaren heeft u tot zover geholpen. Een Ebenezer, Heren. Want u bent het die dat hebt gedaan. Zou u dan ook donderdag dat werk willen doen wat nodig is. Zodat de gemeente van Ameiden verblijd mag worden. Zegent u het werk. Daar in die klasses. Heren, zo bidden u voor ons land en volk. In de afgelopen week zijn er ook weer dingen voorbij gekomen waar we ons hoofd moeten buigen. Als er zo wordt opgestaan tegen degenen die over ons gesteld zijn. En Heren, we blijven maar onze eigen wegen zoeken. En dan moeten we toch eerlijk bekennen en eerlijk zeggen, Heren, we missen zo het roepen tot u. We bidden, Heer, om uw genade. Dat vanuit de kerken, vanuit het christendom hier in Nederland, er een roepstem tot u mag komen om ontferming, om het doorbrekende werk midden onder ons volk. En dat de pandemie ook gekeerd mag worden. Geeft u hen, Heren, die leiding moeten geven. De ministers, de staatssecretarissen. Degenen die verantwoording dragen in de Eerste en de Tweede Kamer, in de provincie en die plaatselijk, Heren, gedenken ieder. Geef ze wijsheid en inzicht dat er gehandeld mag worden naar uw woord. En dat er oog mag zijn voor onze naasten. Ja, Heren, zou het ook niet zijn oog voor het ongeboren leven? Ook daarin hebben we het van de week wel weer moeten merken. Het gevloek en het gescheld op degenen die opkomen voor het ongeboren leven. Uw naam wordt daar ook weer in gelasterd, Heren. Maar geeft u hen die dat werk moeten doen, wat nodig is, wijsheid om, nou, schrift en belijdenis ook dat werk te doen met het oog op het ongeboren leven. Maar ook met het oog op die vrouwen die weggaan. Ook daarin bidden we, Heer, wilt u een wending te goede geven. En dat de abortuspraktijk in ons land zou gestopt worden. Heren, zo hebben we veel te vragen, maar zou u naar ons om willen zien? En dat wij leren, meer en meer, in afhankelijkheid u achterna te klagen. U achterna te roepen. zou u dat willen doen, Heere, naar ons om willen zien in dit uur. Zegen zo, in luisteren en in spreken. We bidden het, Heere, niet om iets uit ons, daar ligt zonde en schuld, maar om Christus Jezus alleen. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, als inleiding op de verkondiging, de 80ste psalm, en daarvan het 11e vers. Behoud ons, o Heere, der lege machten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altijd voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Psalm 80, en daarvan het 11e vers als inleiding op de verkondiging. Laten we na het amen zingen Psalm 72, het 7e vers. Noodruftige zal hij verschonen en armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gade. Psalm 72, vers 7, na het amen. Geliefde gemeente, verootmoedig u voor de Heer. Ja, verootmoedigen. Een bekend woord. Misschien moet ik wel zeggen, misschien wel een ingesleten woord. Want wat betekent dat, jongens en meisjes? Wat betekent nou je verootmoedigen voor de Heer? Moeilijk woord, verootmoedigen. Er zit ook nog het woordje ootmoed in. Ook niet echt een woord wat jullie makkelijk zullen kennen. Verootmoedigen, dat is een werkwoord. Dat wil zeggen, daar gebeurt iets mee, daar wordt iets gedaan. Verootmoedigen, dat is het geheel van eerbiedig klein worden voor de Heere. Klein worden voor de Heere. Om daarmee aan te geven dat je afhankelijk bent van de Heer. Klein worden. Om daarmee aan te geven dat je gehoorzaam wil zijn aan de Heer. veel woorden hebben we nodig om één zo'n klein woord, werkwoord verootmoedigen uit te leggen. Maar het is een woord, gemeente, waar ik wel eens bang van ben dat we de betekenis zijn kwijtgeraakt. Ja, we gebruiken het gemakkelijk. Maar de diepste betekenis zijn we misschien kwijt. Terwijl juist nou de Heer het is die ons die betekenis wil leren. Ja, hoe dan? Door zijn woord. Door zijn geest. De Heer die wil ons juist leren dat we, hoe we klein moeten worden voor hem. Hoe we ons leren verootmoedigen. Dan is dat, gemeente, al een persoonlijke les geworden. Dat je klein geworden bent voor de Heer. En dat je moet zeggen, er is niks in mij. En ik kan niet meer zonder de Heer Jezus Christus. Want ik heb hem nodig. Daarmee geven we al aan, gemeente, als je dat mag leren kennen, dat je niet let op een ander. Dat je niet let op alles wat verkeerd gaat om je heen. Maar verootmoedigen en het zicht op de Heer Jezus Christus hebben, is heel persoonlijk. Dat je klein wordt voor de Heer. En dat je niet anders kan om de Heer te bidden om zijn genade die ligt in Christus. Verootmoedige gemeente. In een tijd die niet gemakkelijk is. Als we het alleen de afgelopen anderhalf jaar al bekijken met de berichten rond corona en alles wat daaromheen speelt en hoe de mensen op kunnen staan, dat er zelfs rellen kunnen zijn. Een tweedeling in de maatschappij, waar de een het nog beter weet dan de ander en elkaar verwijten maakt. In een tijd dat we een nieuw record op ons naam hebben staan met de langst formerende kabinetsformatie. En misschien in januari zal er dan een nieuw kabinet aantreden. In een tijd waarin constant aanslagen worden gepleegd op artikel 23 van onze grondwet over de vrijheid van onderwijs. In een tijd waarin we de afgelopen week weer kennis moesten nemen van de actualiteit, hoe een programma de Stichting Schreeuw in het leven in een kwaad daglicht moest stellen door alles te verknippen en precies te laten horen wat hun mening is en waarom het opkomen voor het ongeboren leven verkeerd is. En dan kom ik dichter bij huis. De kerkelijke verdeeldheid waar we middenin zitten. De pijn die gevoeld wordt. En misschien voelt u dat niet zoals gemeente, maar in het rondgaan in de kerken de afgelopen jaren heb ik het van zeer dicht meegemaakt. Dat het niet meer begrepen wordt. Dat je tegen elkaar komt te staan. Dat je voelt hoe schrift en belijdenis steeds verder op afstand komt te staan. En hoe ligt het hier in de gemeente? Ik ken u verder niet. Is er juist in de afgelopen anderhalf jaar nu meer een toegroeien naar elkaar? Een verlangen om met elkaar op te trekken? Of groeien we uit elkaar? En dan zeggen we het wel, we moeten ons verootmoedigen. Wat betekent het dan? Zo komen we bij onze tekstwoorden. Samuel. Samuel die aan het werk gaat. Schrijf onder onze tekstwoorden: voor de Heere verootmoedigen in crisistijd. Daarbij drie gedachten. We zien een volk in grote nood. We zien een middelaar met een verzoenend offer. En we horen en zien de Heer in een genadevolle verhoring. Voor de Heer verootmoedigd in crisistijd. Ten eerste een volk in grote nood. Ten tweede, we zien een middelaar met een verzoenend offer. En ten derde, we horen en zien de Heer in een genadevolle ontferming. Als je zo 1 Samuel 7 begint met lezen, dan denk je, nou, die situatie in Israël is compleet hopeloos. Dan moeten we ook even naar dat gedeelte ervoor kijken. In 1 Samuel 6, daar blijkt dat de Heere, dat het volk de Heere heeft verlaten. Al eerder, ze dachten de Heere nog even te dwingen. En het volk Israël dacht de Heere nog voor hun kar te spannen. Door de ark van het verbond te nemen. Toen ze de strijd moesten leveren met de Filistijnen. En dan zetten we de ark van de Heere midden in het leger. En dan krijgen we de overwinning. Maar tegen alle gedachten in verloren ze de strijd. En de Filistijnen die maakten de ark buit. Oh, wat waren die Filistijnen blij. Wij hebben de trots Israël te pakken. Maar de Filistijnen zijn er als eerste achter gekomen wat het is om de ark van het verbond in bezit te hebben. Want toen die ark daar in die steden van de Filistijnen was, in die stad van de Filistijnen, toen keerde de hand van de Heere tegen de Filistijnen. En de Heere die ging de Filistijnen straffen. En dan zien we een stukje van erkenning dat de Heere de God van Israël is. En ze sturen dan de ark terug naar Israël. Op een kar met koeien ervoor. En we zien daar in die erkenning nog iets van het eerbied wat die Filistijnen hebben gekregen voor de Heere. Doordat ze gouden geschenken meegaven. En dan gaat die kar met die koeien naar Israël toe. En dan blijkt uit het handelen van het volk van Israël dat er helemaal geen kennis was van de dienst van de Heere. Ja, ze zijn blij, ze zien, de ark komt weer terug. En die inwoners van Bet-Shemes, die als eerste die kar zien komen met die ark erop, die weten nog wel iets van hoe ze met die ark moeten omgaan. Die ark wordt van die kar afgehaald en zetten die ark van het verbond midden op een steen in het veld. Dat is heel wat, denken we dan. Maar dan blijkt dat de Israëlieten en de Levieten die in Bet-Shemes wonen, dat ze de kennis van de wet van de Heere helemaal kwijt zijn. Want de Heere die zegt in zijn wet in nummer 4 vers 20, niemand mag in de ark van het verbond kijken. En toch kijken ze in de ark. Ze gaan regelrecht tegen de wet van de Heere in. Niet doen, zegt de Heere, toch doen. En de Heere kan niet anders dan dat volk van Bet-Shemes straffen. En die mannen van Bet-Shemes die moeten sterven. En dan nemen de overige van het volk van Bet-Shemes die doet afstand. Want ze zijn bang om bij die ark in de buurt te komen. En daar staat die ark in het open veld. Op een steen. En dan weer een wind eroverheen, een ark dat geen huis heeft. Omliggende steden, die dorpen, die weten van dit klopt hier iets niet. En juist zijn het de mannen van Kiriat Jearim. En die halen die ark van die steen af en brengen die ark in het huis van Abinadab. En dan, gemeente, blijkt dat er wel iets van kennis aanwezig is. Want wat doen ze? Ze gaan de zoon van Abinadab, Eleazar, heiligen. Dat wil zeggen, die krijgt de taak om de ark van het verbond te bewaren voor ontheiliging. En dan blijft het stil in Israël. Nou, ze weten nog wel dat die ark daar in Kiriat Jearim staat, maar verder de zichtbare aanwezigheid van de Heer wordt onder het volk niet gezien. En dat volk dat zucht onder de tirannie van de Filistijnen. Ieder jaar, als het dan de oogsttijd is, dan komen die Filistijnen weer om het grootste deel van de oogst op te eisen. En daarmee ook het volk Israël te laten zien, wie is er nou de baas in jullie land? Dat zijn wij. En in godsdienstig opzicht gaat het ook heel slecht in Israël. Je kan wel zeggen, Die Filistijnen die walsen over alle uitgangspunten van de wet van de Heere heen. Israël die heeft de afgoden van de Filistijnen gewoon binnengelaten. En hebben ze een grote plek onder hen gegeven. De Baals en de Astartes. Baal, dat is de harde afgod die over het weer zou gaan. Die alles beheerst. Die regen geeft en hitte geeft op zijn tijd. Bij die afgod Baal, daar ging het allemaal om de rijkdom, om de luxe en de voorspoed. Had je ook nog een afgodin, de Astaroth, Asjera, dat is de vrouw van Baal. En zij is de afgodin van de vruchtbaarheid, van de seksualiteit, van de wellust. Het is door het dienen van deze afgodin dat de prostitutie onder het volk kwam. Overspel kwam voor onder het volk. De mannen en vrouwen van Israël die gingen er helemaal op. Je ziet als het ware hoe Israël opgaat in de wereld. Ze willen op alle terreinen meedoen. En dan staat er in de schrift dat er een bepaalde vrede is van ongeveer 20 jaar. Want ja, zolang de Filistijnen hun inkomsten krijgen en dat ze zien dat die afgoden gediend worden, dan laten ze dat volk Israël met rust. Dan mogen de Israëlieten nog wel zijn wie ze zijn. Ja, een slavenvolk van de heidense Filistijnen. Dat gemeente, dat lijkt mooi, die vrede. Maar een nadeel van die zogenaamde vrede is dat juist dan de zonde welen gaat tieren. Als een onkruid wat je in je tuin krijgt, gaat het uitbreiden onder het volk. Oh ja, vrede. Ja, we hebben nog wel ruimte om God te dienen. Maar ondertussen zie je aan alle kanten de afgoderij binnenkomen. Maar van die 20 jaar, daar zegt de Bijbel eigenlijk helemaal niet veel. Er staat gewoon, in die overgang van die tijd, er staat gewoon een punt, komma. Er wordt niks beschreven. Maar wat blijkt er dan? Dat er onder dat volk Israël de Heere nog een dienaar heeft. Jongens en meisjes, die kennen hem, Samuel. Samuel, die kleine jongen die door zijn moeder Hanna bij Eli in de tempel, in de tabernakel is gebracht. Waar hij opgegroeid is. Die kleine jongen die van jongs af aan de Heer heeft leren dienen. Dat zodra de Heer sprak. Het duurde 3 keer dat de Heer moest roepen. Maar toen hij bleef Samuel luisteren. En dan blijkt het uit het woord van de Heer dat de Heer zich openbaart aan Samuel in Silo door het woord. Hoofdstuk 3 vers 21. En die kleine jongen die is opgegroeid en die is bekend onder het volk als een profeet van de Heere. En nu 20 jaar later, daar horen we weer van Samuel. Maar dan is de vraag, wat heeft Samuel dan in die 20 jaar gedaan? Nou, voordat die stilte begon, dan lezen we in hoofdstuk 4 vers 1. En het woord van Samuel geschiedde aan geheel Israël. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat Samuel eigenlijk door het hele land reisde. En dat hij het woord van de Heere preekte. Het is de Heere God. Die door Samuel spreekt tot heel Israël. En keer op keer preekt hij. Ja, wat preekt hij? Heel eenvoudig. Hij preekte de wet van de Heere. Hij preekte tot het volk dat ze moesten buigen voor het goddelijk recht en niet die afgoden moesten dienen. Hij preekte wat de Heere had opgedragen in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heer. En zo zult ge de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Dat preekte Samuel. Een hele eenvoudige, maar wel scherpe boodschap. dat hij constant het volk van de Heere de wet van God voorhield. Zo werd het woord verkondigd. Zo sprak de Heere tot het volk. En nu 20 jaar later, dan gebeurt er iets. Dan blijkt dat het volk de nood ziet. Ja, ze zien niet alleen een onderdrukking, maar ze zijn hun schuld gaan zien. Want staat daar klinkt het opeens, gemeente, het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Dat wil zeggen, het volk ging de Heere achtervolgen met klagen om in schuldbelijdenis zich bij de Heere aan te sluiten. De Heilige Geest die heeft daardoor die prediking uitgewerkt in die 20 jaar. De stem van de Heere, dat is doorgedrongen in hun hart. En de Heilige Geest heeft die harten daarvoor geopend. En ze belijden, gemeente, dat ze in grote nood zijn gekomen. Ze zijn tot ontdekking gekomen. We hebben de Heere niet gediend. We hebben ons eigen hart gediend. We hebben de Filistijnen gediend. We hebben de afgoden gediend. Wij hebben zijn heilige wet overtreden. Wij hebben gezondigd en gemeente, er staat daar Heere met hoofdletters. Dat wil zeggen, we hebben gezondigd tegen de God van het genadeverbond. Wij zijn het die het verbond met de Heere verbroken hebben. Wij zijn het waar de Heere keer op keer tegen heeft gesproken. Dat hij de Heere hun God wil zijn. Dat hij de Heere hun dit land heeft gegeven. De schuld die ze hebben, die klaagt aan alle kanten hen aan. En dat volk kan niet anders dan tot de Heere te gaan roepen. Of de Heere zich nog tot dat volk zou willen keren. Je kan maar zeggen, gemeente, hier is het crisis geworden. Een geestelijke crisis. Daarbij valt die onderdrukking van de Filistijnen het niet. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Eerst waren ze nog bang voor die Filistijnen, maar er is iets veranderd, want ze gaan de Heere achterna klagen. We hebben de Heere tekort gedaan door afgoderij. Wij hebben niet op de Heere vertrouwd. Gemeente, wat heeft het woord onder u gedaan? De afgelopen weken, maanden, jaren. Wat heeft het spreken van de Heere tot uw hart in uw leven gedaan? Zijn we tot de Heere gaan roepen? Of leven we nog in vrede, omdat eigenlijk alles voorspoedig gaat in ons leven? Het loopt allemaal wel op rolletjes. Ja, ondanks de corona, we hebben een huis om te wonen en er is genoeg ruimte, zelfs al in quarantaine moeten, zodat iedereen zijn plekje heeft. De scholen gaan gelukkig weer door, maar anders hebben we digitaal onderwijs. Wat heeft de coronacrisis ons gedaan, gemeente? Of houdt ook de naderende eeuwigheid u bezig? Is dat niet iets wat we juist in de afgelopen maanden bij ons weg proberen te houden? Dat we er eigenlijk alles aan doen om de dood maar buiten de deur te houden. Dat we eigenlijk niet eens willen erkennen dat we sterfelijk zijn voor de Heer. Zoals die oude man me van de week zei, ik lees de krant niet eens meer. Zo deprimerend die overlijdensadvertenties. Dan ben je toch even helemaal verbouwereerd. Ik zeg, maar wat zegt het u dan? Toen was het heel stil. Of gemeente, hebben we ook de afgod in ons leven toegelaten. Die Baal, die levensafgod. Die levensafgod waardoor we denken alles voor elkaar te hebben. Want daar hebben we toch het nog goed bij. Of die afgodin, die Asjere, die Astaroth, hebben we die misschien ons hart toegelaten met al de begeertes. Of misschien hebben we daar zelfs nog voorzorgsmaatregelen voor genomen. Lekker alles gewoon afkaderen in ons leven. Een beetje van dit, een beetje van dat. En daar zijn we zo druk mee. Dat we vergeten zijn. Dat we in Adam de Heere de rug hebben toegekeerd. Is het al crisis geworden in ons hart? Dat je moet zeggen, als Gods wet klinkt, dat het op je afkomt. Gemeente, als wij ons laten moeten testen, je niest een keer op je werk of op school, dan wordt er gelijk gezegd, testen. Nou, dat doe je dan. Een PCR-test of antigentest. Ja, en dan komt er dan uit, oh, je bent positief. Nou, en dan weet je precies wat je moet doen. Dan ga je voorzorgsmaatregelen treffen. Je gaat naar huis toe, je gaat in quarantaine. En van het gezin, die worden ook gewaarschuwd. We houden ons netjes aan de regels. Toch? Maar als iedere zondag de wet van de Heer u wordt volgehouden. En als de wet van de Heer zegt dat u dood en doodziek bent. Doen we onze handen over elkaar. Dan kan het zo hoog oplopen misschien dat we nog zelf zo zeggen in ons leven. Ja, de Heer moet het doen. De wet die ons de diagnose als een test aanwijst dat je ziek bent. En we kunnen rustig gaan slapen. Die geestelijke crisis, wat er onder dat volk Israël gebeurde. Toen zij het in de gaten kregen dat de diagnose van de Heere was. Gij zult eeuwige dood sterven als u niet bekeert. Dat besef kwam bij het volk Israël. Maar leeft dat ook in ons hart. Dat je moet zeggen, als je de wet van de Heere tegenkrijgt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Hebben we onze handen gevouwen? Hebben we ons werkelijk verootmoedigd, ons klein gemaakt voor de Heere? En dat je misschien zelfs tegen de hemel roept, Heere, hoe moet het dan? Maar de Heere die geeft zoals daarin nog een weg. Dat hij ons wijst hoe dat moet. Psalm 81, in de benauwdheid riept gij. Hoorde het roepen. Ik hielp u uit, ik antwoord u uit de schuilplaats van de donder. Doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat is de weg die de Heere wijst. Te gaan roepen tot de Heere. En dan gaat de Heer ook aan het werk. Maar die gaat roepen om de Heere en die gaat roepen om verzoening. Als je de wet van de Heere tegenkrijgt, dan komt bij de tweede gedachte. Want gemeente, dan is het toch opmerkelijk. Samuel, om het zo te zeggen, doet de deur niet dicht voor dat volk. Je moet je voorstellen als predikant dat je 20 jaar lang aan het arbeiden bent op de rotsen van Israël. En je denkt elke keer, het werk is vruchteloos. Dan zou het toch terecht zijn dat Samuel zegt van, nee, dit kan gewoon niet. Het is de Heere die de mensen hun geweten en hart raakt. En het is de Heere die het besef onder dat volk geeft met de overtuiging over hun zonde. En Samuel die gaat weer aan het werk. Hij gaat het woord van de Heere aan het hart leggen. Heel persoonlijk. Hij zegt heel eenvoudig, dient de Heere alleen. En dat volk luistert. Ze gaan doen wat Samuel zegt. Je kan zeggen, er komt een reformatie, er komt een wederkeer tot de Heere. En Samuel die geeft aan, breek nou totaal met alle afgoden in je leven. Heel persoonlijk, want er staat kinderen van Israël. Dat wil zeggen, de mannen, de vrouwen, de jongeren, de jongens en de meisjes. Ja, de kinderen van het verbond. Ze moeten breken met hun zonde. Ze mogen niet van twee walletjes eten. In hun leven moet alleen de Heere, de God van het genadeverbond, overblijven. En dat volk gehoorzaamt. Dat volk die doet de afgoden weg. Nou, gemeente, dan kunt u eigen hart het beste. Wordt het niet tijd om onze afgoden, die ons hart, die eigenaar en eigenaresse van ons hart, maar eens weg te doen uit ons leven? Want in zo'n hart kan de Heere niet wonen. De Heere die zegt hier in feite mee tot dat volk Israël, hou nou eens inspectietocht in je leven. En als er gemeente, als er geen voorjaarsschoonmaak is geweest, dan wordt het tijd dat de najaarsschoonmaak wordt gehouden. Want de Heere die heeft recht op heel ons hart, op heel onze ziel, op alles wie en wat we zijn. En hij alleen moet overblijven. En dan roept vervolgens Samuel heel dat volk samen in Mispa. Mispa? Ja, Mispa. Dat is de plaats waar meer dan 20 jaar geleden juist Israël de nederlaag had geleden. Die plek waar ze dus die ark van het verbond vooraan hadden gezet om zo de denken van de Filistijnen te kunnen winnen. Op die plaats moet dat volk terugkomen. De plaats waar ze de naam van de Heere gelasterd hebben. De Heere die komt terug op de zonde van het volk. Het is in ons rechtssysteem, gemeente, zo dat een bepaalde misdaad na een aantal jaren verjaart. Ligt er even aan hoe erg de misdaad is geweest. Maar dan nog, na 15 jaar, 20 jaar, kan er niets meer mee gedaan worden. Maar dat is bij de Heere niet zo. Bij de Heere verjaart het kwaad niet. En de Heere die komt terug op de zonde. En het herstel van de verhouding tussen de Heere en het volk, dat zal in Mispa gebeuren. En daar zal Samuel voor het volk gaan bidden. Nou, dat volk komt samen in Mispa. En dan opmerkelijk, dan gebeuren een aantal dingen daar in Mispa die Samuel helemaal niet aan het volk had gevraagd om te doen. Als eerste, dat volk gaat water uitgieten. Dat wil zeggen, dat is een uiting om aan te geven, ons hart is veranderd. En wij weten als volk dat we geen enkel recht hebben en dat we alles verzondigd hebben. Water, dat is onder dat volk Israël het goud van die tijd. Water is kostbaar. En dat gieten ze zo uit. Zodat het roepen niet alleen hoorbaar wordt, maar ook zichtbaar wordt. Heere, help ons. Wij gieten ons hart voor u, de Heere, uit. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Om daarmee hun geestelijke nood zichtbaar te maken. En dan gaat het volk nog iets doen. Ze gaan vasten. Ja, vasten als een teken van verootmoediging voor de Heere. Want ze weten zondaar voor de Heere te zijn. Ze laten het eten en drinken staan, want het moet eerst goed worden tussen God en hun ziel. En dan het derde wat het volk doet, ze gaan ook nog hardop schuld belijden. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Je ziet hier, gemeente, hoe het volk met vasten en schuldbelijden hun hart uitgieten voor de Heere. En dan niet in opdracht van Samuel, maar vanuit hun hart. Ze zijn op hun plek gekomen, want ze zien de diepte van hun zonden in. Maar dan gaat het nog een stap dieper, gemeente. Want terwijl ze daar in Mispa bijeenkomen, dan horen ze dat de Filistijnen in actie zijn gekomen. En dan voel je iets van die tweestrijd in hun hart. Want heeft de Heere dan toch nog zijn hand van ons afgetrokken? Geeft de Heere dan het oordeel op onze schuldbelijdenis? En daar, gemeente, dat komt in hun hart en dan gaan ze weten van, we hebben een middelaar nodig. We hebben iemand nodig die tussen de Heer en ons gaat instaan. En dat is nou, gemeente, wat de Heer wil zien. Niet alleen schuldbelijdenis, ja, dat is nodig. Maar schuldbelijdenis is geen grond voor de zaligheid. Dat kan alleen op grond van een offer. Want er is nog niet betaald voor de schuld. En gemeente, ziet u nu al hier weer de genade van de Heere zichtbaar en hoorbaar worden. Want door de genade van de Heere, daar is in Mispa al een middelaar aanwezig. Samuel. Al meer dan 20 jaar geleden heeft de Heere ervoor gezorgd dat Samuel dan in Mispa zou zijn om als middelaar te dienen tussen het volk en de Heere. En het is tot die middelaar dat het volk roept, zwijg toch niet, Samuel. En dan horen we de verandering van het volk, hoe anders het is geworden. Want ze roepen tot Samuel, roep tot de Heere, onze God. Opdat hij ons verlossen uit de hand van de Filistijnen. Ze kunnen zelf niet eens meer bidden en roepen. Met alles wat we gedaan hebben in de afgelopen jaren. Het is niets meer waard. Oh ja, naar het lichaam goed. Maar geestelijk slecht. En nu is dat andersom geworden. Hè? Want ze hebben een middelaar nodig die om verzoening en om verlossing gaat vragen. En die crisis in hun hart is zo hoog opgelopen dat ze Samuel vragen, Heer, doe voorbeden voor ons. Waar ze mee herkennen, wij kunnen het niet meer, Samuel. We herkennen onze schuld. En wij willen nu beroep doen op jou als een voorbidder. En Samuel gaat aan het werk. Eerst heeft hij profetisch werk gedaan. Door jaar in jaar uit het woord van de Heer te verkondigen. En nu gaat hij priesterlijk werk doen. Hij gaat een melklammetje offeren. Een melklammetje, dat wil zeggen een lammetje dat minstens 8 dagen oud is. En nog afhankelijk is van de melk van zijn moeder. En die gaat hij offeren. En dat is exact naar de wet van God. Leviticus 22, vers 37. Hier zie je hoe Samuel het werk doet als een roep om verzoening. En daar offert hij een lammetje dat alleen voor de Heere bestemd is. En Samuel bidt. En hij beleidt de schuld. Dat doet hij door de huid van dat lammetje geheel en al af te nemen. Maar verder niets. Maar dat bloederige lammetje, dat offert hij helemaal, zonder die huid dan, aan de Heere. Wat doet hij samen wel? Hij wijst de Heere met dat lammetje op wie de Heere als God is. Die God die in zijn recht staat dat ieder verbondskind de wet van God houdt. Die God die betaling eist voor de zonde. Maar het is ook die God die genade belooft op grond van het offer, want het is een compleet lammetje. En zo wijst die middelaar, die priester Samuel, de Heere op het lam. En of de Heere naar dat lammetje zou willen omzien en dat lammetje in genade zou willen aannemen. Daar zien we, gemeente, hoe het offer en het gebed bij elkaar horen. Echt bidden is bidden op grond van het offer. En dan moeten wij nu afzien van Samuel. Dan moeten we zien op Christus. Want als het bloed van dat lammetje vloeit en het lammetje geheel geofferd wordt ter verzoening, gemeente, dan wijst het ons heen naar dat lam op Golgotha. Dat lam dat geheel en al geofferd zou worden. Dat het gekruisigd zou worden. Christus, dat complete lam, net als dat paaslam. Wat ook de huid werd afgenomen. En dan op de paaschatafel werd neergezet. geheel, zonder dat er een bot gebroken werd. Zoals Christus geheel, zonder dat er ooit een van zijn beenderen is gebroken. Dat lammetje dat aan het kruis bidt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Op dat moment wanneer de eis van de wet klinkt, dat een zondeloze moet sterven, als de wet straft. Dat een zondeloze moet sterven onder de toren van zijn eigen vader. Wordt dat lammetje geofferd. Bidden is goed gemeend, maar het was echt goed als er één voor ons bidt. Die ene die bidt op grond van zijn eigen offer. Het gaat gemeente daarin niet alleen om verootmoediging, om schuldbelijdenis. Maar dat we in die voorbeden niet zonder de Heer Jezus Christus kunnen. Zwijg toch niet vanwege onze schuld. Maar wilt u, Heer Jezus Christus, voor ons bidden en zich over ons ontfermen, opdat Hij ons zou verlossen uit de hand van onze vijanden. Vanwege iets aan ons gemeente kan de Heere nooit iets doen. De Heere kan alleen verhoren en horen en zegen over ons leven geven door de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Omdat zijn offer aan die voorbeden te grondslag liggen. We hebben een voorbidden nodig, gemeente, in ons leven. Want als wij ons zouden afvragen, kunnen we dan nog voor onszelf betalen? Geef dan die hoop nou eens op, want wij maken de schuld nog dagelijks groter, zegt de catechismus in zondag 5. Wij kunnen niet betalen. Dat kan alleen die middelaar. Een middelaar die we moeten zoeken, zo een middelaar en verlosser. En alleen om Christus wil, kan en wil de Heere genade vol verhoring geven, zodat je leert schuilen achter het altaar van Golgotha, dat offer en die voorbeden van de Heer Jezus Christus. Je moet je voorstellen, dat volk daar in Mispa, dat altaar met dat lammetje met die rook. En dat volk erachter, achter die middelaar Samuel. Hoeveel te meer dan te schuilen achter dat lam op Golgotha. Maar dat schuilen, gemeente, dan komt bij de derde gedachte, de Heer in een genadevolle verhoring. Dan moet bij dat volk nog iets gebeuren. Die crisis moet in feite nog dieper. Dat ze echt moeten erkennen, we hebben niets om op terug te vallen dan alleen dat offer. Want gemeente, op het moment dat Samuel offert, dan gebeurt er weer wat. Dan komen de Filistijnen opzetten. Heel kenmerkend, gemeente, maar dan moeten we ook weer terugkijken. Want die Filistijnen, die toen die ark hadden teruggestuurd naar Israël, dan lezen we dat de vorsten van de Filistijnen achter de ark aangingen tot aan Bet-Shemesh. Dat wil zeggen, de generaals van de Filistijnen, een aantal, die wilden de Israëlieten goed in de gaten houden. Wat gaan ze doen met die ark? Op afstand hebben ze het allemaal gevolgd. En we weten uit de archeologische opgravingen dat op het gebergte bij Mispa, dat daar wachttorens hebben gestaan. Die Filistijnen die hadden die torens bezet, zodat ze heel goed dat volk in de gaten konden houden. En als hij dan dat volk zich ziet verzamelen en daarin Mispa, dan krijgen ze het benauwd. Want, oh wee, nou gaan ze dus een leger verzamelen. Ze gaan tegen ons opstaan. Wij verliezen onze macht, wij verliezen onze inkomsten, wij verliezen onze invloed. Die generaals en die wachters, die gaan terug en die vertellen het de generaals en die komen in actie. Die gaan een leger samenstellen en die gaan te strijden. Terwijl die Israëlieten worstelen met hun schuld en zonde voor de Heere, dan moet u zich voorstellen dat op die berghellingen Die strijdwagens van de Filistijnen van de heuvels afkomen denderen. Die wolken van stof die omhoog gaan met dat geraas. Dat het volk denkt, de Heere heeft zijn hand van ons afgetrokken. En dan wordt het crisis. Nou denken ze dat ze werkelijk alles kwijt zijn. We hebben niets meer om terug te vallen. En dan het moment, gemeente. Op het moment dat dus dat brandoffer brandt en Samuel bidt en die Filistijnen komen, dan gebeurt het wonder van het genade dat het offer en het gebed zijn kracht doet. Want waar de verzoening tot stand wordt gebracht en de voorbeden voor de Heere worden neergelegd, dan gaan die Filistijnen met al hun strijdwagens regelrecht hun ondergang tegemoet. De Heere gaat spreken. Er staat hier, de Heere dondert met een grote donder. Dat in de grondtekst staat, daar staat dat de Heere dondert met een grote stem. En dat zijn woorden die ons bepalen weer bij de Sinaï. Op de Sinaï, toen dat volk Israël in de woestijn zat, dat het volk Israël zijn genadeverbond bevestigde door zijn wet aan het volk Israël te geven. Toen waren ook donder en bliksem op de Sinaï en het volk was bang. En dan roepen ze tot Mozes, wees gij onze middelaar in feite. Maar hier, die spreekt de Heere met diezelfde woorden op dat moment van verzoening van Israël. En dan ziet Israël dat wonder voor hun ogen gebeuren. 20 jaar geleden keerde het volk de Heere de rug toe. En nu het tegenovergesteld. Omdat het volk in ware schuldbelijdenis tot de Heere was gekomen. En dat ze tot de Heere zijn gaan roepen. En nu komt de Heere op daar. In dat dal voor zijn eigen eer. En hij verhoort hier het gebed van de schuldbelijdenis. En hier laat hij zien dat er verzoening is tot stand gebracht. Want hij verslaat daar de Filistijnen. En het volk wordt verlost. Nou, gemeente, zien we nou in het spreken van de Heere die geestelijke les. Op het moment dat je de afgoden in het leven toelaat. En dat zie je van het woord van de Heere afhouden. Dat vindt de wereld prachtig. De wereld vindt het toch prachtig als we meedoen. Als we ons geld aan de afgoden besteden. En de duivel die ziet met genoegen hoe een mens in de wereld leeft. En dan laat die duivel je wel met rust. Maar op het moment, gemeente, dat de Heilige Geest je naar het woord van de Heere leert luisteren. Dat je het woord van de Heere open doet en gaat lezen. Dat je als het ware naar het spreken van de Heere gaat luisteren. En dat je leert zien dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Dan wordt de duivel actief. Dan gaat hij in de gaten houden. En dan volgt hij ook hier in de kerk. Oh, als je meezingt, doet hij nog niks. Maar op het moment, als je je handen gaat vouwen. En als je gaat bidden tot de Heer. Je gaat je schuld belijden. Je gaat de Heer achterna klagen. Je gaat belijden dat je niet meer zonder de Heere kan in je leven. Maar dat je ook niet zonder dat verzoening kan, gemeente. Dan wordt die duivel actief. Dan stuurt hij als het ware zijn troepen op je af. En wil hij je bij de verzoening van met Christus vandaan houden. Zo is het vaak. Vaak komt het niet voor dat juist op het moment als je handen wil vouwen en tot de Heere gaat bidden dat er weer iets gebeurt thuis. Dat je weer wordt afgetrokken van dat moment om in de eenzaamheid even, zeg ik even, om tot de Heere te gaan roepen. Wie bidt of Christus verzoening over je zonde wil doen. Wie lid schuilen achter het bloed van Christus, gemeente, dan zal de Heere spreken. Waarom? Op grond van dat offer van Christus. Want Christus die heeft zijn eigen bloed de hemel binnengebracht. En het is zijn offer dat de Heere persoonlijk heeft aanvaard. En op grond van dat offer, zijn eigen offer, bidt Christus. En op grond van dat offer en die voorbeden, dan worden die vijanden verdreven. En wil de Heere vrede in het hart geven. Als je niet schuilt achter dat offer. En als je niet schuilt achter het gebed tot die middelaar. Dan zijn onze gebeden toch leeg. Bidden wanneer die voorbidder aan de rechterhand van God de Vader staat. Op grond van zijn eigen bloed en offer. En dat hij die voorbeden doet. Kracht om in allerlei crisissen te kunnen blijven staan. Om alle tegenspoed, geduldig en voorspoed dankbaar te mogen zijn. Gemeente, dat kan alleen als je een goed uitzicht hebt op die getrouwe Heere God. Dat kan alleen als het om die grote middelaar Jezus Christus geschonken wordt. En dan zien we hoe afhankelijk we voor het lichaam en onze ziel afhankelijk zijn van die zaligmaker. Daarom, gemeente, verootmoedig u voor de Heere. Jongens en meisjes, klein maken voor de Heere. Daarom ga je tot de Heere in gebed. Of hij ons ook een voorbidder wil zijn voor onze zondige en schuldige ziel. En dan ga je ook niet meer alleen bidden voor jezelf. Dan krijg je oog voor je naaste. En dan niet alleen voor degene waar je zoveel van houdt, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin. Nee, dan krijg je ook oog voor diegene die bij je in de klas zit en die jou wel eens zit te plagen of te pesten. Want ook die moet verzoening krijgen. Want iedereen heeft diezelfde genade nodig vanwege de offer en de voorbeden van Christus. Iedereen heeft diezelfde genade nodig om te kunnen leven en te kunnen sterven. Verootmoedige gemeente is met je grote nood bidden tot de Heere gaan. Tot Jezus Christus de middelaar. Of de Heere nog genadig zou willen zijn. Je zo klein te maken voor de Heere. Klein. Tegenover zo'n groot en almachtig goeddoend God. En wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst. Oneindig groot. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, en zo heeft u weer gesproken. Vanmorgen en ook nu. Het spreken van u tot een volk met zonde en schuld. Leer ons, Heere, te schuilen achter dat ene offer van dat lam. Ja, dat lam wat staande aan uw rechterhand is. Staande als geslacht, zegt uw woord. Dat wil zeggen, de littekenen zijn zichtbaar. Heere, en met liefde kijkt u hem aan. En met liefde wil u zijn gebeden horen. O Heere Jezus, treed tussen. Verzoen de zware schuld die ons hart heeft vervuld. Omdat wij tegen de Allerhoogste God hebben gezondigd. Kwaad hebben gedaan, wat kwaad is in zijn ogen. Heere, dat we achter dit offer de week weer in mogen gaan, schuilend in het volbrachte werk. Geeft u moed en kracht, Heere, om morgen weer naar school te gaan, de studie ter hand te nemen of ons werk te gaan doen. Gedenkt u ieder, Heere, die niet meer hoeven te werken, maar ook hen die niet mogen werken. Geeft u daar ook moed en kracht voor, Heere. Wilt u ondersteunen en sterken. Gedenkt u de weduwe en de weduwnaren die de lege plaats thuis kennen. Gedenk in ieder. Gedenkt u ook de rouwdragende families die in deze week ook bij het geopende graf moeten staan. Wees hen nabij sterken in die weg die ze hebben te gaan. Sterk ons allen, Heer, in onze taken. Wees u met de jongeren. Wees u met een ieder dat we geen oog zouden hebben voor de Baals en de Astaroots van deze tijd. Maar dat onze ogen vol mogen richten op het Lam. Op u, o Heer Jezus Christus. Heb dank voor wat u heeft gegeven, dat we in alle rust en vrede bijeen mochten zijn. Heere, wilt u zo ook volgende week hier de gemeente weer samenbrengen. En als dan in het midden van de gemeente het teken van het verbond zal bediend worden. En een klein kind van de gemeente dat teken en zegel zal ontvangen. Heere, laat dat spreken in het midden van de gemeente. Geeft u dan ook uw dienaar, dominee van der Sluis, wat nodig is om dan ook in de gemeente voor te gaan. En laat dan weer, Heere, uw stem spreken tot de gemeente. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. En zegen wat op uw zegen wacht. Wij vragen dat alles om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, het zesde vers, is de slotzang. Gemeente, verheft uw hart dan tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen, ze al de eer. Amen.